Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Dit is People Work Technology.
Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
Ja, en we gaan nu het tweede uur in van People Work Technology. En vandaag over zorg en overheid. Ik heb straks achter de microfoon zitten Dennis Dossijn van Huawei. En Erik Schoonhoven van Lumiat. En daarna komt nog eens een keer Hans Hendricks van Uniserver.
Dit is People Work Technology op New Business Radio.
Ja, welkom Dennis Dossijn.
Dankjewel.
Ja, ik zeg Huawei.
Ja, Huawei. Dat zeg helemaal goed.
Of voor alle Hollanders, Huawei.
Dat mag ook.
Ja,
dat
hey, mag. En samengekomen met Erik Schoonhoven. Ja, van Lumiat.
Goedemiddag.
Lumiat is bekend van draadloze netwerken in de zorg. Is dat?
Ja, dat is inmiddels wel een beetje achterhaald natuurlijk. Ja. Maar we zijn daar wel bekend door geworden.
Wel bekend door geworden.
Ja,
absoluut. Maar echt wel een focus ook op de zorg.
Ja, zeker. Zeker.
Ja. En de samenwerking met Dennis, waar was die uit te bestaan?
Nou, de samenwerking met Huawei of Huawei, whoever.
Hoe met Dennis.
Ja, met Dennis. Is bij ons ontstaan omdat wij daar een uitstekende technologische partner in zien. Die meedenkt in de ontwikkeling en die vooruitstrevend meedenkt. Omdat de netwerken uiteraard, zoals we het zien, steeds complexer worden. De keten wordt steeds langer. Er komt steeds meer op kijken bij de netwerken.
En waarom wordt dat dan complexer?
Nou, het wordt complexer omdat er steeds meer op de netwerken komt hangen. Het gaat steeds meer op zitten. We krijgen te maken met IT-OT. Dus we krijgen te maken met informatietechniek, operationele techniek die samenkomt. Je krijgt zeg maar voice over wifi. Dus je krijgt steeds meer zeg maar activiteit op het netwerk die we wel moeten kunnen blijven uitvoeren.
Huawei, ik heb wel eens iemand, een collega van jou gesproken die dan in China was geweest. Dan een beetje gemiddeld ziekenhuis heeft 10.000 bedden, geloof ik. Daar.
Dat is, ja, dat zijn
de andere verhoudingen dan
ja,
hier.
Ja, dat klopt. De schaal daar is wel anders dan wij gewend zijn. Dat betekent overigens niet dat de zorgverlening ineens anders wordt.
Nee.
Dus het is, op zich is wat we daar brengen om de zorg te verbeteren, kunnen we ook heel goed hier gebruiken. Dus wat we daar ontwikkelen, dat brengen we ook naar de Europese markt, dus ook naar de Nederlandse markt.
Maar wel met die ervaring van die aantallen.
Exact, ja, exact. Ja, dus het is, aan de ene kant is het, schaalbaarheid kan natuurlijk wel een zorg zijn de toekomst in. Zeker als je gaat kijken naar wat er ook in zorg allemaal nodig is. We hebben het natuurlijk over mensen, wat heel belangrijk is.
Ja.
Maar zeker ook steeds meer over apparaten, IoT, zorgdomotica, dat wordt steeds belangrijker.
Ja,
en alles is verbonden.
Ja, al die apparaten die hangen in dat netwerk en die zijn allemaal bezig informatie over ons op te vragen, te genereren en weer te duwen, toch, Erik?
Ja, ja, en als je kijkt naar de gebruiker. Kijk, de gebruiker vindt het heel normaal dat iets werkt. Dus de gebruiker gaat er gewoon vanuit van ik heb hier een apparaat, dat werkt gewoon. En als het niet werkt, dan is het een probleem.
Ja.
We kunnen het ook niet hebben dat
druk je dan heel netjes uit dan zo.
Ja, ja dan hebben we wat te doen, zeg maar.
Ja.
Dus wordt gewoon met heel veel zorg naar het fundament gekeken. En dat is ook de reden waarom wij niet alleen nog wifi doen, maar ook de switching en de firewalls. Het hele complete netwerk, zeg maar, de hele infrastructuur. Dat heeft gewoon te maken dat je de problemen eerder kan tackelen, eerder kan oplossen, je kan veel beter managen. Daarbuiten zie je dat er steeds meer van buitenaf ook op je netwerk terechtkomt. Dus het is... Ja, de keten wordt langer.
Wat zijn voorbeelden van dingen die buitenaf op je netwerk terechtkomen dan?
Nou, mensen die thuis werken. Mensen die vanuit... we krijgen nu zelfs dat chirurgen van afstand aan het opereren zijn in de operatiekamer. En dat een, zeg maar, een opleidingschirurg opereert. Het is met een VR-bril of wat ook. Dus er zijn steeds meer, zeg maar, complexere zaken die we mee moeten nemen. Dus het is voorbeelden zijn er genoeg. Ja, wat weer. Maar ja.
Ja, dus het zijn echt maar het netwerk is dus wel een belangrijke component. Want ja, ik moet er niet
100%.
Moet er niet hebben dat die arts aan de rand van zijn zwembad dan in Zuid-Frankrijk zit en dan valt de verbinding weg.
Nee, dat je wil niet. Dus de connectiviteit is daarbij zeker heel erg belangrijk. Een stukje beveiliging is daar ook bij belangrijk. Hè? Want hij zit misschien gezellig op vakantie en doet misschien daar zijn werkzaamheden. Het is natuurlijk wel een omgeving die misschien wat makkelijker toegankelijk is voor mensen die misschien kwaad willen. Dus een stukje beveiliging van zo'n netwerk, een stukje beveiliging van persoonsgegevens is daarbij ook heel erg belangrijk.
En identificatie, authenticatie van medewerkers, maar ook van de apparatuur.
Ja, zeker.
Wat zijn de ontwikkelingen daarin?
Nou, wat wij onder meer doen, is dat wij zeg maar certificaten afgeven op de producten. Dus het zogenaamde PKI. Dat betekent dat je niet meer inlogt. Ja, dat gaat je uitleggen. Dat betekent dat je niet meer inlogt met je naam en een wachtwoordje, zeg maar. Maar dat je een soort paspoort meegeeft. Dus op het moment dat een apparaat op het netwerk wil komen, dan controleert het netwerk dat van oké, hij heeft het juiste paspoort. Dus het product, het apparaat, mag op dit netwerk. Aan dat paspoort zitten een aantal referenties verbonden. Dus hij mag dit wel of hij mag dit niet. Restricties, hoe je het noemen wil. En zodoende kunnen we het ook een stuk veiliger maken. Dus, maar je kan ook natuurlijk nog een keer een tweede authenticatie doen met je mobiel. Er zijn verschillende mogelijkheden. Maar we doen dat voornamelijk met zeg maar hardmonitoren. Met allerlei producten doen we dat met certificaat.
Ja, we praten echt over alle medische apparatuur. Want operationeel, dat klinkt meer van een fabriek. Maar echt medische apparatuur. Ja. Die een onderdeel van het netwerk volgt. En wel heel belangrijk zijn voor de zorg.
Ja,
ja. Ja, je hebt natuurlijk medische apparatuur. Wat belangrijk is voor de zorg. Maar aan de andere kant heb je ook allerlei soorten IoT. Sensoren. Ja, denk iets geks. En het is wel gekoppeld met het netwerk. Zeker in de zorg kun je ook denken aan pratende plantjes. Of slimme luiers. Er worden heel veel zaken worden aangesloten op zo'n netwerk. En er wordt vaak wat goedkopere technologie in gebruikt. En daar moet je dan ook goed kijken. Hoe veilig is dat om dat ook te ontsluiten op je netwerk? Natuurlijk helpt dat bij de zorgverlening. Dus dat is natuurlijk heel erg belangrijk.
Ja.
Uiteindelijk is zo'n netwerk wel ook cruciaal voor de bedrijfsvoering. Om die zorg te kunnen verlenen. Dus de bedrijfskritische applicaties. Die je misschien ook wel voorrang wil geven of prioriteit wil geven. Maar daar moet je ook voor gaan zorgen dat die ook de echte kwaliteit krijgen die nodig is van zo'n netwerk.
Nee, maar je wil niet dat er voor een of andere handige goedkope oplossing uiteindelijk een soort gat in je netwerk ontstaat waardoor andere ellende binnenkomt waar je niet op had gerekend.
Nee, exact. Dus daar moet je goed naar kijken. En ook in de regelgeving zijn er natuurlijk heel veel zaken nu gaande. Multifactor authentication, ja. Dat is eigenlijk een beetje wat Erik zegt, is daarbij een heel belangrijk punt. Dus dat zit er zeker in.
Ja. Ja, als je nou nog wat meer van dat soort trends kijkt, hè, bedoel, duurzaamheid is eentje die we altijd horen. Ja, bedoel,
zeker.
Is dat iets, hoe ver speelt dat zich dan in die netwerk, in die wereld van jullie dan af?
Nou, als je gaat kijken naar netwerken, de trend die er nu is zoveel mogelijk draadloos. Wireless, wifi wordt veel gebruikt. In een omgeving als een ziekenhuis of een verzorgingstehuis, daar heb je niet één access point, maar daar heb je misschien wel honderden of misschien wel duizenden van die access points. Die gebruiken natuurlijk energie. Een radiootje in, antennetje in. Overdag worden die zeker gebruikt, maar in de avonduren misschien wel een stuk minder. Dus als je dat zou kunnen reduceren op een slimme manier, wat dan kan aansluiten op een sustainability doelstelling die zo'n organisatie heeft. Ja, dat gaat helpen. Dus wij kunnen in de omgeving ervoor zorgen op basis van algoritmes, AI-achtige technologie, dat netwerk zich ook slim aanpast op het moment dat er minder energie verbruikt kan worden door zo'n access point. Maar tegelijkertijd nog steeds wel de connectiviteit.
En dan ga je gewoon access points tussendoor uitzetten of
Of energie reduceren.
Ja?
Dus, dat zijn zeker mogelijkheden, ja.
Maar wel tot het dusdanige laag dat je zeg maar je IoT-omgeving, je sensors zo wel blijven werken.
Het blijft wel werken, maar je hebt dan niet al dat sluipstroom. Ja. Allerlei dingen.
Nou, je hebt niet de capaciteit nodig die je overdag misschien met duizenden bezoekers in een ziekenhuis wel nodig zou hebben.
Maar ik kan me ook voorstellen als je alle applicaties en apparatuur in dat netwerk hangt, dat je ook moet gaan prioriseren wat er voorrang heeft. En
zeker.
Ik kan me voorstellen dat een hartbewakingsmachine voorgaat.
Niet, want op het moment dat er zeg maar iets gebeurt op dat netwerk, gaat het hele netwerk als een soort olievlek aan. Dus je hoeft het ook niet in een kalender te stoppen van hij gaat 12 uur uit en 8 uur weer aan. Nee, het netwerk is zo intelligent dat het zichzelf gewoon zeg maar terugschaalt en opschaalt indien nodig.
Nou, wat je zou kunnen en wat we kunnen leveren in de technologie is wat wij noemen VIP users of VIP applications. Die zou je ook bijvoorbeeld een bepaalde bandbreedte of een bepaalde prioriteit mee kunnen geven op basis van het profiel wat of die gebruiker of de applicatie heeft.
Ja.
En daar zou je iets mee kunnen. Dus je zou zelfs bandbreedte kunnen reserveren. Voor bedrijfskritische applicaties. En dat zouden zeker zorgapplicaties kunnen zijn.
Maar dit kan je niet aan de zorginstelling overlaten. Dan heb je echt wel iemand nodig die begrijpt hoe dat wat waar en wanneer.
Ja, absoluut. En daarvoor is zeg maar die samenwerking in die zorg is gewoon super belangrijk. Dat is ook iets wat we gewoon ja, 100% begrijpen bij Lumiat. Wij zitten natuurlijk op het netwerk en wij doen daar bovenop geen demotica of iets anders. Dus wij werken heel veel samen met die demotica leveranciers. En we zitten met die demotica leveranciers ook om de tafel. Wat willen ze? Wat verwachten ze? Wat verwacht de klant? En dat moet uitgesproken worden. Daar wordt een plan voor gemaakt. En dan pas gaan we kijken naar de oplossing. Dus het is niet zomaar van we gaan even het netwerk vervangen en hoppakee.
Lekker breed en stop alles er maar in.
Ja,
nee, je moet veel beter een plan maken om dat zo neer te zetten.
Het is ook niet voor niks dat de fabrikant ook verschillende soorten access points heeft. Hè. Bij de ene werkt de access point op een andere manier. Dus je zit altijd te kijken naar welke precies past. Welke uitvraag is er, wat willen ze precies? En daar pas je de oplossing bij aan.
Nou, en ook misschien wel verschillende technologieën. We hebben net wifi-technologie genoemd. Ja. Wij zijn bezig met wifi 7 naar de markt te brengen. Wat heel veel gaat brengen voor de markt. Maar er zijn ook andere technologieën.
Ja, wat doet dat meer dan wifi 7?
Nou, je hebt in de wifi 6e, dus dat is zeg maar de wifi 6 enhanced. Daar werd al de 6 gigahertz band werd geïntroduceerd. Nou, wat in 7 komt, daar gaan we meer bandbreedte tot onze beschikking krijgen. Of dat heel erg interessant gaat zijn voor de enterprise markt, dat laat ik even in het midden. Maar er is een mogelijkheid voor meer bandbreedte. Maar wat het zeker gaat brengen is scheduling technologieën, waardoor we lagere latency krijgen. En we krijgen de mogelijkheid voor multi-link operation. Dat betekent dat je ook op meerdere banden tegelijkertijd connectiviteit kan maken. Dus nu is het zo dat je met een device bijvoorbeeld op de 2,4 gigahertz of de 5 gigahertz band verbinding maakt. En met die multi-link operation kun je op meerdere banden tegelijkertijd verbinding maken. Dat kan of voor load balancing interessant zijn. Dat kan voor de latency interessant zijn. Je kan ook.
Maar daar kan je weer voorrang geven in prioriseren. Maar
afhankelijk hoe je het implementeert.
En ik stel me nu zo'n ziekenhuis voor waar dan inderdaad infuusapparaten staan.
Nou, je zou het ook voor resiliency kunnen gebruiken. Dus je zou kunnen zeggen van nou, ik maak met meerdere banden tegelijkertijd verbinding. En als een van die banden wegvalt of slecht wordt, ja, dan schakel ik over naar de andere. Dus ook voor beschikbaarheid, resiliency in het netwerk. Is ook met wifi-technologie, met de wifi 7-technologie, veel betere technologie voorhanden om dat ook goed in te regelen.
Ja, wat natuurlijk wel een heel technisch onderwerp is en de zorginstelling daar niet direct over zou nadenken, maar in functionaliteit gaat het wel heel veel helpen.
Zeker, zeker. En je gaat natuurlijk ook veel meer video krijgen in de zorgwereld. Men gaat gewoon veel meer zeg maar met videocall doen, in de zin van als men in de kamer staat om even te checken met elkaar. Dus je hebt die bandbreedte, kun je gewoon goed gebruiken, zeker.
Die heb je gewoon nodig.
Het is voor nu, kunnen we het ook af met 6e. Maar je gaat in de toekomst kijken. In de toekomst komt er gewoon veel meer op. Je gaat veel meer gebruiken.
Ja, er komen altijd meer applicaties dan dat we zelf
gedaan hebben.
Het zit altijd weer ergens in waar we niet gedacht hadden dat we dat al, hadden.
Ja, en vaak is het ook een combinatie van verschillende technologieën. Wifi is er één, maar je kunt ook denken aan RFID wat gebruikt wordt voor plaatsbepaling. Ja. Of voor medische koelkast in een ziekenhuis om de temperatuur te registreren. Bluetooth voor Wi-Fi. Er zijn verschillende technologieën. En veel meer devices die verbonden moeten worden met zo'n netwerk. En dat maakt het vaak wat complexer. Zeker ook om die prioriteit goed te hebben. En ook voor de bedrijfskritische applicaties goed in te regelen.
Dus dat is zeker. Laten we daar zo even verder over hebben.
Nieuw Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
Live met Richard Bordes.
Ja, en vandaag bij Nieuw Business Radio hebben we het natuurlijk tijdens People Work Technology over de zorg en overheid. Maar vooral nu over de zorg. Met Erik Schoonhoven van Lumiat en Dennis Tossijn van Huawei. Ja, een aantal dingen besproken. Nou is er ook voor jullie geld, compliance issues, de NIS 2. Om dan maar eens, ik toch maar weer eens een keer te roepen. Iedereen is toch een beetje zoekende volgens mij, Dennis.
Nou, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar daar kunnen we de organisaties ook heel goed mee helpen.
Ja? Ja,
dus we hebben wel mensen die, zeker vanuit onze PhD-afdeling, ook mensen hier heel goed in zouden kunnen begeleiden. Dus als er organisaties zijn die daar wat hulp nodig hebben, dan kunnen wij samen met onze partners daar zeker bij helpen. En ook met technologie. Dus we hadden het net al eventjes over multifactor authentication bijvoorbeeld. Nou, dat past er heel prima binnen. Zorgen dat je data veilig is, dat is daar een belangrijk onderdeel van.
Niet meer in de zorg die gele briefjes met waar het wachtwoord.
Nee, maar ik word er wel een beetje moe van hoor, van dat hele verhaal. Het stuit het eigenlijk alle kanten op. En ik heb het idee dat zoveel mogelijk consultants zoveel mogelijk uren willen verkopen om die NIS 2 maar uit te leggen. Eigenlijk is het heel duidelijk, staat op papier. We hebben daar ook een PowerPoint voor gemaakt voor onze klanten. Dus wij sturen die PowerPoint gewoon rond. En daar staan gewoon eigenlijk zeg maar de eerste aandachtsregels op waar we aan moeten voldoen. Wij garanderen ook gewoon het netwerk wat bij ons in beheer is. Dat voldoet gewoon aan de NIS 2. En als het niet zo is, dan komen we gewoon zelf langs. Dus het hoeft de klant in principe ook niet echt uit te zoeken. Dat stuk is gewoon voor ons. En wij hebben bijvoorbeeld samen met Huawei ook een heel mooi stappenplan hebben wij neergezet. Waarbij de klant gewoon heel veel aan heeft in een 6-7 stappenplan. Wat hij gewoon bij zijn eigen organisatie kan naarleven. Dus het is niet heel spannend. Eigenlijk
de eerste guideline om te gaan volgen.
Ja, weet je, het is niet heel spannend, maar je moet er wel aan voldoen. En als het maar duidelijk genoeg in de regel staat wat voor jou voor toepassing is, dan is dat wel te doen. Alleen ja, de NIS 2 zelf bestaat geloof ik uit, ik dacht 76 pagina's of zo. Ja, dat heeft niemand zin om door te spitten.
Nou ja, we hebben nog geen wetgeving. We hebben bijna de regering en nou nog moeten zorgen dat ze nog een wetgeving weten te maken.
Ja. Nee, maar dat zal best nog wel veranderd worden. Ja. Dus ik vind het een beetje... het komt eraan, klopt. Maar de NIS kennen we natuurlijk al. En vanuit de NIS zelf kunnen we al een hele hoop halen.
Ja.
En de NIS 2 is een uitbreiding naar beneden, naar het MKB. Dus nogmaals, ik vind het niet heel spannend.
Maar als jij verantwoordelijk bent binnen een zorginstelling, dan moet je toch sowieso willen dat alles veilig is. Want het gaat altijd om belangrijke persoonsgegevens.
Zeker.
Ja. Die je niet wil dat die op straat komen. In nee, welke zeker. Vorm dan ook.
Ja, zeker. Het is ook niet onbelangrijk, vind ik overigens. Dus de NIS 2 directive vanuit de EU is niet onbelangrijk. En de Nederlandse overheid is als lid, bij zo'n lidstaat ook gewoon verplicht om daar aan mee te gaan doen. En mid-oktober zou dat ook moeten gaan gebeuren. Ja, dus de lokale Nederlandse wetgeving gaat ook zeker wel die kant op. Dus daar moeten we met z'n allen goed naar kijken en ook serieus nemen, vind ik. En dat doen wij ook als organisaties. En nogmaals, daar kunnen we klanten heel goed mee helpen om zich daar opnieuw op voor te bereiden en er ook klaar te zijn voor de toekomst.
Ja, het wordt dan als het idee over wetgeving weer allemaal vervelend en lastig. Maar ik denk dat we met deze gewoon hard nodig hebben.
Ja.
En die paar die dat dan nog niet gedaan hebben, die worden dan wakker geschud en dan moeten ze ook wat mee doen.
Ja, vind ik wel. En we kunnen elkaar dan ook wakker schudden. Dus dat valt ook daar binnen. Je moet elkaar ook wakker schudden van hey, je voldoet niet helemaal. Daar moet je iets mee doen.
Ja, ik vind het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja. Ik vind het een verantwoordelijkheid ook van ons uit als leverancier naar de klant toe. Om daarmee bezig te zijn. En niet alleen de klant laten spartelen en laten kijken van kom maar als je wat weten wil. Nee, ik vind dat wij ook die rol
hebben.
Die rol moeten pakken
ook. En jullie moeten het ook aantonen dat het gedeelte wat jullie gedaan hebben ook gewoon goed is.
Uiteraard.
Want anders klopt er ook iemand op de deur bij Lumiant in Amsterdam.
Ja. Nee, we zitten in de meren. Maar er klopt wel iemand aan de deur dan. Nee, maar je moet gewoon je verantwoordelijkheid pakken. En samen met die klant gaan zitten als het niet klopt. En als het wel klopt, moet je gewoon overleggen. En dan overleggen wij ook gewoon van dit staat er bij u en het voldoet.
Ja.
En van ons uit, hè.
Gekeken dus, naar de hele keten. Hè?
Dus ja,
en ook van ons uit. Dus iedereen is daar onderdeel van uiteindelijk.
Hey, we zien, denk ook in de zorg, die readiness voor IoT devices, smart buildings, CO2 melders. Gaat dat heel erg hard?
Ja, wij zijn heel veel aan het testen. Wij doen sowieso heel veel testen. We testen ook mobiels bijvoorbeeld. Maar we testen voor roaming en dat soort zaken. Maar we testen zeker ook CO2 meting in access points. We testen brandmeldingen in access points. Dus of je dat kan combineren. Dus er gebeurt heel veel op die markt. We hebben ook echt een development afdeling. We schrijven ook portals. We maken software. Dus we zijn eigenlijk niet meer het wifi huisje. Maar we doen wel meer. Zoals ik al zei.
Ja, want wifi kan ook een rol spelen in track and trace.
Jazeker.
Track and trace van apparatuur.
Levercirkels, track and trace, noem maar op.
Track and trace van apparatuur die wel zoek is. Maar ook mensen die... Ja, bij mij in de buurt zit zo'n verzorgingshuis. En één keer in de twee weken krijg ik dan een melding. Amber Alert. Ja, of Burgernet is dat tegen. Want het is altijd diezelfde man die weg is. Denk ik.
Ja, dan hebben ze niet...
Dat kan zeker niet.
Dan hebben ze helaas niet het systeem van ons. Maar... Als je kijkt naar Lumiat. Bij Lumiat zijn twee bedrijven ontstaan. Dat is Eversys. Dat is inderdaad Leefcirkel en Track and Trace.
Ja.
Dat is een stukje wat ontstaan is uit development wat we hebben. En er is Brahma Systems ontstaan. De cybersecurity. Dat is op een eenvoudige manier PKI-sleutels uitdelen. Waar ik het net over heb gehad. Ja. Met die certificaten. Dat is ook uit Lumiat ontstaan. Dat is ook een eigen bedrijf geworden. Dus daarom zeg ik. We zijn steeds bezig met het verbeteren van dat verhaal. Leefcirkel is gewoon heel belangrijk. Maar bezig zijn met de ontwikkeling.
Even bij leefcirkel. Mensen die in een bepaalde groep zitten. En daar dat gedeelte van het pand niet uit mogen.
Ja, exact. Maar ook mensen een levensbestaan geven. Dus als ik heb het toevallig net over gehad met iemand. Als je bijvoorbeeld een dement iemand hebt. Die kan een hele slechte dag hebben. Dan weet hij gewoon helemaal niks. En dan loopt hij tegen zijn eigen voordeur aan.
Ja.
Maar iemand kan ook een hele goede dag hebben. En dan kun je hem dus de ruimte geven om alleen... naar de kantine te mogen. Dan geef je hem toch een stukje levensvrijheid weer. Nou, zo kun je met dit soort mensen kun je een bepaalde doel bereiken.
Waarbij je dan toch weer betere zorg.
Tuurlijk. Ja, betere zorg. En ook beter voor het milieu uiteindelijk. Want je stelt eigenlijk de vraag over sustainability in eerste instantie.
Ja.
Daar kun je natuurlijk in technologie best wel aan bijdragen. Want de apparatuur die wij leveren gebruikt energie. Dus als je dat kan reduceren, ja, heel fijn.
Zonder stekker doet het niks.
Nee, doet het niks. Maar dan doet het ook daadwerkelijk niks. Dus dat is één. Daar zouden we best aan bij kunnen dragen. Maar qua regelgeving zijn ook heel veel organisaties straks verplicht om ook inzichtelijk te maken hoe ze dat daadwerkelijk doen. En ook daar kunnen we bij helpen in de platformen die we leveren. Dus dat we connectiviteit hebben voor switches en wifi access points. Ook daadwerkelijk inzichtelijk kunnen maken hoeveel energie ze nou daadwerkelijk reduceren. En hoe dat kan bijdragen aan de sustainability doelstellingen die zo'n organisatie zou hebben.
Ja, bovendien weet je wat het allemaal kost. Dat is ook altijd wel prettig.
Nou, dat ook. Maar dat zijn ze nu al naar geïnteresseerd. Maar zeker als je in regelgeving straks daar dat ook daadwerkelijk inzichtelijk moet maken, dan worden ze er ook een beetje toe verplicht.
Als je kijkt nou, hè, de snelle toekomst. Wat zijn de dingen die heel vlot gaan komen? Op jullie vlak.
Ja, ik denk wel sowieso de robotisering in de zorg.
Ja.
Dus die gaat wel nu hard. Je ziet ook echt wel ontwikkelingen erin. Die gaat sowieso komen. Ja, ik denk sowieso meer concentratie op de smartphone. Dus je krijgt steeds meer applicaties en applicatieplatformen op de smartphone. Die gaat komen. Die is er eigenlijk al om, maar die ontwikkelt zich steeds verder dat je met één app zometeen alles gaat doen. Ja, op korte termijn heb je het over.
Ja, ik wil altijd korte termijn.
Ja.
Nou, wij kijken wel iets langer. We hebben wel een bepaalde visie als bedrijf zijn.
Dan wordt die anders.
Ja, we hebben wel een bepaalde visie waarbij we zeggen van nou, we willen iedereen op deze wereld een volledig verbonden en intelligente mogelijkheid geven om ook echt digitaal bezig te kunnen zijn. Dat is een beetje de visie van Huawei. Dus voor ons is connectiviteit daarbij wel heel erg belangrijk. En dat is dan ook het middelpunt van alles wat wij eigenlijk doen. En alle data, dus zeg maar data management wat er overheen gaat, is daarbij ook belangrijk. En ja, dat is waar we echt wel mee bezig zijn. En dat is nu op korte termijn, maar ook de toekomst in, blijft dat belangrijk. Ja, alles waar we het over hebben, over IoT, alles is verbonden.
Uiteindelijk in dit geval vooral voor betere zorg.
Ja, als we het over healthcare hebben, is het voor betere zorgverlening. Maar je zou het eigenlijk in alle industrieën kunnen. Als je het een overheid noemt, daar zou je met slimme gebouwen, smart buildings, zou je natuurlijk ook heel veel kunnen brengen.
Ja, het is vooral ook met minder mensen meer doen. De personeel in de zorg is slecht te krijgen. Dus je moet gewoon slimme oplossingen bedenken om dat op te kunnen vangen.
En te zorgen dat je wel die zorg kan leveren.
Ja, absoluut.
Dankjewel Erik Schoonhoven van Lumiat.
Geen dank.
En Dennis Dolcijn.
Dank jullie.
Gewoon. Ja, ook bedankt.
Top.
Dit is People Work Technology op New Business Radio.
Ja, en in de studio fijn aangeschoven is Hans Hendricks van Uniserver. We hebben het in People Work Technology vandaag vooral over oplossingen voor zorg en overheid. Hans, welkom.
Dank je, Richard.
Hey Hans, ik neem je even mee. Ik kreeg van de week in handen het Healthcare ECI-rapport. Heb je dat gelezen?
Zeker.
In dit jaar dat het gebruik van hybride multicloud in de zorg naar verwachting verdubbelt in de komende 3 jaar. Daar moet jij blij van worden.
Daar word ik zeker blij van.
En IT-beslissers in de zorginstellingen staan onder druk om IT-infrastructuur te moderniseren. En op die manier de kracht van AI effectief te kunnen benutten, beveiligingsrisico's te beperken en duurzamer te zijn. Ja, en dan ben je van Uniserver. Dan ben je een Nederlandse cloud provider, toch?
Zeker.
Uit Alkmaar.
Ja.
Dus Hollandser kan je het bijna niet krijgen.
Nee.
Als je dan over zorg hebt en de rol van de hybride cloud, dan moet dit jullie op het lijf geschreven zijn, toch Hans?
Dat is het zeker, ja.
Maar wat is volgens jou die rol en die bijdrage van die cloud nu bij de zorg en de overheid?
Ja, goed, je ziet dat digitalisering in de dienstverlening vanuit de overheid, maar ook vanuit zorginstellingen naar ons als burgers, CQ-cliënten, dat op dit moment enorm in ontwikkeling is en ook noodzakelijk. Omdat we natuurlijk zien dat de kosten van dat soort, bijvoorbeeld van de zorg, enorm uit de klauw lopen.
Behoorlijk, ja.
En de zorgvraag alleen maar toe gaat nemen. Als je kijkt naar onze demografie en de dubbele vergrijzing. Digitalisering daar een mogelijke oplossing voor is. Hè. Al is het maar om bijvoorbeeld te zorgen dat de kwaliteit van de zorg in Nederland op hetzelfde niveau blijft dan die nu is. En ook toegankelijk blijft voor een ieder. En ja, dat brokkelt nu eigenlijk al langzamerhand af. En dat moeten we natuurlijk met z'n allen niet willen. En digitalisering is daar, denk ik, ja, het grootste middel in om te zorgen dat we dat beheersbaar houden.
Welke rol speel je als Uniserver in dat proces van de cloud? Wat doen jullie precies?
Uniserver exploiteert het grootste private cloud platform van Nederland. Dat huist fysiek in een aantal datacentra in de regio Amsterdam, Almere en ook in het zuiden van het land, in de buurt van Maastricht. Wij leveren ons platform vooral aan softwaremakers. Softwaremakers die ook in de zorg oplossingen leveren, zoals Performation, Innovation, Intramed, Zetacom. Hoop van die partijen die ons platform gebruiken om hun softwareoplossing aan te bieden aan de zorg. Maar we werken ook samen met system integrators zoals Datron of PQR, Activity, OGD. Die ons platform gebruiken om hun managed services aan te bieden aan zorginstellingen en ook overheidsinstellingen.
En daardoor draaien er heel veel zorginstellingen op jullie platformen.
Zeker, ja. Ja.
Wat zijn nou specifieke vragen volgens jou die bij zorg en overheid spelen?
Nou, wat er vooral speelt is dat er druk staat op kosten. Dat is enerzijds van het hebben van vooral vaak nog steeds een eigen IT-infrastructuur en een eigen IT-afdeling. Dus er staat enorme druk op kosten. En KPMG-onderzoek heeft laatst bijvoorbeeld aangetoond dat op dit moment 80% gemiddeld van het budget, ICT-budget, opgaat aan gewoon beheer. Dus er blijft er maar 20% over om innovatie.
Om nieuwe dingen te doen.
Dat is gewoon echt te weinig. Zeker als je kijkt naar de uitdaging die we hebben en de mogelijkheden die digitalisering daarvoor zou kunnen bieden. Anderzijds is het zo dat de continuïteit ook in gevaar is. Omdat niet alleen overheidsinstellingen, maar ook zorginstellingen steeds meer moeite hebben om dat IT-talent aan te trekken. Omdat ze gewoon minder op de arbeidsmarkt concurrerend zijn dan andere partijen.
Gewoon niet zo leuk om voor te werken.
In de zorg zie je wel wat mensen die echt vanuit de purpose kiezen om in de zorg te werken. Dus vergis je niet. Maar het is wel iets, met digitalisering moet juist toenemen. Dus dat vraagt om een toename van het IT-talent binnen dat soort organisaties. En om die zelf aan te trekken, hebben dat soort partijen gewoon veel uitdagingen, problemen. De alternatief is om daarin samen te werken met de markt.
Ja, dat moet je wel dan.
Ja.
Dus ik kan niet zeggen alternatief, het is gewoon geen andere mogelijkheid.
Ja.
Jullie zijn onderdeel van Atomic.
Ja.
Wat is de visie van Atomic op die hele hybrid cloud?
Nou, Atomic bestaat uit drie bedrijfsonderdelen. We geloven echt dat voor elke organisatie gaat terechtkomen in een mix van clouds. En of je nou een softwareoplossing uit de cloud als een soort SaaS-dienst afneemt. Of je maakt voor bepaalde PaaS-services gebruik van de public cloud. Of je doet omwille van dat het legacy software is of compliance redenen. Laat je zaken in de private cloud draaien. Partijen komen uit in een mix. En daar wil Atomic in ieder geval een partner zijn om voor klanten de ideale cloud mix aan te bieden. En dat doen we vanuit drie labels. Dus we hebben Cloud Nation, wat zich vooral richt op migraties, implementaties van publieke clouddiensten.
Ja.
We hebben Revo Data, wat zich richt op AI-implementaties en large language models implementeren.
Dat zal behoorlijk groeiend zijn, neem ik aan.
Zowel in de public cloud als ook in de private cloud. En ja, Uniserver is dus een partij die zich richt op private cloud diensten. En ook een model heeft om bijvoorbeeld een private cloud echt privaat aan te bieden binnen de hekken van een organisatie die daar om hoeveel reden om vragen.
En die vraag zal je denk ik regelmatig in de zorg en in de overheid krijgen natuurlijk.
Ja, in de zorg natuurlijk enerzijds omdat ze daar ook scenario's hebben dat als er hele ernstige calamiteiten zijn, zijn natuurlijk vitale infrastructuur, vormen en zorg moet altijd doorgaan. Dus dat vraagt toch ook wel voor dat een ziekenhuis op een bepaalde manier autonoom kan functioneren. Nou, dat geldt natuurlijk voor bepaalde overheidsdiensten ook.
Ja.
Of je nou nationale politie bent of defensie of inlichtingendienst of dat soort organisaties die dat soort requirements hebben.
Hey, nou hoor ik altijd heel veel kreten over de cloud, hè? Private, hybride. Maar nou heb je het ook nog over de soevereine cloud.
Ja.
Wat is dat dan weer?
Ja, dat is zeg maar de laatste jaren een beetje komt dat op. En dat heeft te maken met natuurlijk allerlei geopolitieke ontwikkelingen. discussies die we in Nederland, maar ook vooral op Europees niveau hebben. Van joh, we zijn inmiddels toch wel erg afhankelijk geworden van Amerika, van China. Als het nou gaat om energie, of het nou gaat om chips bijvoorbeeld. Dat soort toch wel vitale dingen voor ja, de Europese samenleving. Zijn we toch wel afhankelijk geworden van partijen buiten Europa. Ja. En soevereine cloud is niet meer en niet minder dan... als data, je bent eigenaar van je eigen data. En wil je zeg maar daar maximale protectie op hebben. Dan wil je dat dat wordt beschermd door wetgeving die bekend is. Die jouw data-eigenaarschap ook beschermt. De Nederlandse wetgeving of de Europese wetgeving. En soevereine cloud garandeert gewoon dat het niet alleen in Europa staat. Fysiek jouw data. Dat je er bij wijze van spreken naartoe kunt draaien. Ja. Maar ook dat het wordt beheerd in een operatie zit. Waar gewoon mensen uit Europa aan de knoppen zitten. Die eventueel door bepaalde accreditaties heen kunnen gehaald worden. Maar ook zeg maar dat het bedrijf, de organisatie die het opreedt, die het beheert. Ook gewoon alleen maar exclusief onder die Nederlandse of Europese wetgeving valt. Het valt
dat je niet plotseling met wetgeving uit een ander land te maken. Precies. En dat geldt voor jullie Uniserver. Dit is echt Nederlands bezig, Nederlands recht.
Ja. Wij zijn dat by design. Ja? Zoals we dat zo chic noemen.
Dat in het Nederlandse, bij het ontwerp.
Omdat wij een oer-Hollands bedrijf zijn met een oer-Hollandse eigenaar.
Maar dat geeft ook voor, heel vaak in zorg en overheid, ja, het moet wel in Nederland staan. En dan wil, dat heeft aan de ene kant een emotioneel oranje vlaggetje. Maar aan de andere kant heeft het ook wel heel praktisch rondom wetgeving.
Ja.
Dat je niet tot het denk komt dat je plotseling onder een of andere act in Amerika valt.
Ja.
Of dat het toch ergens staat wat je liever niet gehad had.
Klopt. Ja.
En dan gaat het over zorg en overheid natuurlijk gewoon over ja, persoonsgegevens en informatie die je niet zomaar kwijt wil.
Ja.
Daarbuiten kan ik me voorstellen dat je intellectueel eigendom gewoon hier wil houden.
Klopt, ja.
En dat noemen jullie dan soevereine cloud.
Ja.
Dat is wel een verhaal wat richting zorg natuurlijk wel een goed verhaal is.
Ja, dat is zeker zo. Je ziet wel dat soevereine cloud, het wordt op dit moment eigenlijk bezig door alle partijen, want het is in één keer hip. Ja. Dus trending. Dus proberen dat allemaal naar zich toe te eigenen. En dat loopt eigenlijk een beetje voor op zeg maar, de Europese wet en regelgeving die er aan staat te komen. We hebben natuurlijk al de Data Act gehad, de AI Act gehad. Op dit moment speelt in Europa ook nog een EUCS. En dat gaat ook over datasoevereiniteit. Want het wordt wel zaak, denk ik, dat we organisaties en de burgers ook het echt verhaal gaan tellen. En niet dat er ergens een soevereine sticker op wordt, wat eigenlijk niet 100% soeverein is.
Toch niet. Ja, want vanuit Europa, maar ik weet ook vanuit de overheid, dat het toch een druk is om te zorgen dat we meer dingen in Europa, in Nederland, in onze eigen handen krijgen. En wat minder afhankelijk zijn van de Amerikanen of alle andere landen.
Ja.
Dat is waar Uniserver een rol speelt. Laten we daar zo eens eventjes over doorpraten.
Ja.
People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.
Ja, en ik ben nog steeds in gesprek met Hans Hendricks van Uniserver. Ja, over de cloud binnen de overheden en de zorg. Als we het over de cloud hebben. Dat heeft ook wel te maken met wat er allemaal gebeurt aan ontwikkeling op AI. En al die informatie die daaruit komt. Wat zie jij daar vanuit jouw rol aan toepassingen van AI nu al binnen zorg en overheid komen? Die weerslag heeft op wat jullie bieden.
Ja, misschien wel even goed om je te beseffen dat AI, dat bestaat natuurlijk al tientallen jaren. En je kunt je afvragen...
Voor de meeste mensen is dat net nieuw, hè? Die hebben vorig jaar ChatGPT ontdekt.
Dat klopt. En dat is heel erg lang is het ook een wetenschappelijk universitair feestje geweest. Maar je ziet nu dat daadwerkelijk op schaal wordt geïmplementeerd. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de beschikbaarheid van de cloud.
Ja.
Want AI vraagt nu eenmaal veel rekenkracht, veel opslag. En door de cloud is natuurlijk... tussen haakjes laagdrempelig gewoon beschikbaar geworden voor een ieder die een stevige creditkaart heeft. Dus dat maakt het wat meer haalbaar. En iedereen heeft inmiddels ook nagenoeg een beetje het applicatielandschap op orde. Hele ERP en CRM implementatie hozen hebben we achter de rug. De AI is eigenlijk een soort volgende fase. Nou, als we nu kijken, los van het feit dat er het algemeen nog veel over wordt gepraat, relatief weinig wordt gedaan, zien we toch wel de eerste implementaties, AI-implementaties in productie.
Ja.
In de zorg kan ik bijvoorbeeld op het klinische stuk een voorbeeld geven van dat er een AI-model is ontwikkeld om het werk te doen van een radioloog. Ja. Ook radiologen zijn schaars. En zo'n AI-model doet eigenlijk de beoordeling van radiologiebeelden en biedt die dan aan een daadwerkelijk radioloog en bespaart daardoor die daadwerkelijke radioloog ongeveer 75% van zijn werk.
Die kan veel sneller shiften, beslissingen maken.
Ja.
Ja. Ik heb daar wel voorbeelden van gehoord inderdaad, dat ze een foto hadden van een paar longen. En toen vroegen een radioloog van, heeft deze patiënt een longontsteking?
Ja.
Nou heb ik ook een klein kuchje, maar dat is... En toen vervolgens, iedereen zei ja, nee. En dat er maar één van die 100 was, die zei ja, maar er zit daar rechtsonder ook een plekje, dat zou ik maar ook maar zonder zoeken.
Ja.
Omdat de vraag zo strikt gesteld was aan de radioloog, dat die had ook niet verder gekeken. En er zat toch een begin van longkanker daar.
Ja, er zijn natuurlijk al studies die aantonen dat AI al nauwkeuriger is dan ja, menselijke radioloog. En dan hangt natuurlijk ook nog af van welke radioloog heb je dan
ja.
in dat vergelijk. Maar het is wel zo, in het proces blijft die radioloog natuurlijk steeds verantwoordelijk.
Maar dit betekent wel even voor de data, dan moet hij niet alleen maar de scans of de foto's die gemaakt zijn in zijn eigen ziekenhuis tot zijn beschikking hebben. Dat AI-model. Maar dan moet je eigenlijk dat over heel land of misschien wel over heel Europa. Hoe meer data, hoe makkelijker zo'n model dat inderdaad kan gaan interpreteren en kan gebruiken. Je hebt gewoon heel veel data nodig.
Ja, nou kijk, om een bepaalde betrouwbaarheid te halen heb je wel een bepaald hoeveelheid representatieve data nodig.
Ja.
En als dat niet in eigen huis voorhanden is voor ja, zeg maar afgelopen 5 jaar... met tig radiologiebeelden, ja, dan moet je ook uitwijken naar datasets van anderen.
Moet data verlenen. Maar wat is jullie rol als Uniserver in dat proces?
Nou, misschien eerst even als voorbeeld, ook in de logistieke administratieve hoek zien we in de zorg veel toepassing van AI. Althans de eerste implementaties. Bijvoorbeeld zo'n proces als de aanvraag voor een gehandicapte parkeerplaats. Dat duurt gemiddeld 2 uur. Nou, dus daar gaan wat documenten over weer. Dus bepaalde aanvraagprocedures. Er moet wat worden beoordeeld. Nou, met de inzet van een AI-model kan er qua tijd met 75% terug worden gedrongen. En de doorlooptijd, wat normaal weken kost, wordt teruggebracht naar bij wijze van spreken een dag. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een medische risicoverzekeraar die dan het beoordelen van een claim door een behandelaar laat doen normaal gesproken. En nu met de inzet van een AI-model er ook gewoon 60% van de tijd weer kan besparen om die claim sneller af te handelen. Dus dat zijn wel voorbeelden. Ja, maar dat is dan onze rol daarin. We zijn natuurlijk een platformbedrijf. We leveren een platform. In essentie is dat gemanagde rekenkracht en opslag, zeg ik altijd. Dus in die zin is dat voor AI niet anders dan voor een applicatielandschap. Anders dan in dit platform, zeg maar, meer GPU-capaciteit zit dan CPU-capaciteit. Maar dan wordt het misschien te technisch.
Nou, gewoon meer rekenkracht.
Meer rekenkracht, precies. En wat we daar bovenop leveren is ook een managementlaag. Om uiteindelijk ja, die data scientists die daadwerkelijk met dat specifieke AI-model aan de slag gaan. Ook een omgeving te bieden om gewoon snel zo'n model te realiseren.
Het is ook niet de rekenkracht die je altijd nodig hebt. Dus een rekenkracht die je op aanvraag nodig hebt.
Klopt. Ja, dat is ook natuurlijk het mooie van de cloud. Hè? Want de cloud is natuurlijk behalve dat het op consumptiebasis is. Is het ook in die zin van, joh, je betaalt alleen maar wat je gebruikt. Dus op het moment dat je geen resources gebruikt, ja, dan betaal je ze ook niet.
Dat is mooier voor het businessmodel.
Ja.
Hey, nu werk je ook met heel veel partijen samen. Hè? Je hebt een heel eco-netwerk. Je noemt net een paar partijen. PQR, Ilionix, Performation. Datron hoorde ik, Zetacom.
Zeker.
Er wordt straks een andere naam, maar we weten nog steeds niet welke.
Klopt, ja.
Wat is de rol van die samenwerking?
Nou ja, wij leveren, ik zeg altijd, een bodemplaat. We bouwen geen auto's. We bouwen,
goed chassis.
We leveren het chassis, de bodemplaat, de batterijen, de accu's. En we hebben dus partijen nodig die daar uiteindelijk een toepassing op laten landen, bouwen en gaan aanbieden, implementeren en uiteindelijk ook de eindgebruikers ondersteunen. Daarvoor hebben wij een heel partner ecosysteem van managed service providers of software vendoren die van ons platform gebruik maken.
Zij zit ook dichter op de uiteindelijke oplossing ook bij die klant.
Zeker.
Ja. Zie je dingen van die partij terugkomen? Hier had ik nog helemaal niet aan gedacht. Dus positie die we gaan krijgen. Of dit is wat aan het veranderen is, aan het schuiven. Want zij zitten heel dicht in zo'n zorginstelling of in een ziekenhuis of bij een overheid. Achter het bureau.
Ja, nou goed, wat wij wel zien is dat. We zitten natuurlijk in die cloud mix. Hè. We zitten in de publieke cloud, we zitten in de private cloud. We zien nu toch, zeg maar, dat het vertrouwen in de publieke cloud aan het afnemen is.
Waarom is dat?
Ja, door alle discussies die er in de media verschijnen over hoe die partijen met data omgaan. En of het nou Facebook is, of het is Microsoft, of het is TikTok, of dat soort partijen. Ja, die kleuren toch het sentiment. En dingen uit handen geven, dat heeft u met vertrouwen te maken. En dat is gewoon het is een menselijk Maslow proces. Dus dat is toch wel van invloed, zien wij, ook bij uiteindelijk beslissers.
Ja, die beslissers lezen ook die krant. Ja, en die journalisten zitten ook niet altijd helemaal juist. Die roepen wat. En dat is wel leuk als er ergens een hek is geweest om dan iemand de schuld te geven.
Ja.
Zonder precies te weten wat er nou echt aan de hand is.
Ja, ja. Dus in die zin zien we voor private cloud diensten zoals wij die leveren op dit moment een enorm groeiende vraag.
Met name vanuit zorg en overheid, omdat daar die zekerheid nog belangrijker is dan de kosten misschien.
Ja, maar niet alleen vanuit zorg en overheid, maar ook andere sectoren die, je noemde net partijen die zich zorgen maken over hun eigen IP. Dan heb je bijvoorbeeld over makenbedrijven.
Ja.
Maar ook gewoon zakelijke dienstverleners. En dan is het vaak wellicht misschien niet vanuit compliancy, maar vanuit kosten, dat ze toch terugkomen op de eerder gemaakte keuze voor de public cloud.
Hey, dat het er niet staan, maar dan NIS 2, alle wetgeving, want je zegt zelf compliance en data governance die er nodig is. Zie je daar speciale ontwikkelingen?
Nou ja, goed, wij zijn een cloud service provider en wij moeten voldoen aan de NIS 2 regelgeving uit Europa.
Ja.
De Nederlandse wetgeving die laat nog even op zich wachten.
Als minister van Justitie zegt, het gaat nog even duren, want we hebben niemand. Daar kwam het een beetje op neer.
Precies, dus dat gaat naar verwachting zeker nog wel een half jaar, misschien nog wel langer duren. Maar wij moeten voldoen aan de Europese NIS 2 regelgeving. Dus dat moeten we gewoon einde van het jaar afronden. Dus dat gaan we ook netjes halen. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor CSRD, hè, ten aanzien van een stukje duurzaamheid. Dus ook rapporteren op onze carbon footprint. Daar zijn we op dit moment drukdoende mee om daar ook eind van het jaar aan te voldoen.
Ja, want even hebben organisaties die carbon footprint. Het gaat zelfs over als je groter bent dan 100 man. Over hoeveel ze op woon-werkverkeer. Maar ik denk dat bij jullie natuurlijk heel erg gaat over wat al die apparatuur allemaal aan energie, water en elektriciteit gebruikt onderweg.
Ja.
Dat zal best een fikse rekening zijn, schat ik zo in.
Nou ja, energie is een behoorlijk onderdeel van onze kostprijs. Dat is zeker zo. Ja. En dat is ook daarop de reden dat we natuurlijk continu in kijk zijn naar innoveren. Samen met onze datacenterpartners.
Ja.
Om te kijken hoe we die energieconsumptie natuurlijk zo laag mogelijk kunnen houden. We zijn nu bijvoorbeeld aan het kijken naar een stukje waterkoeling. Bijvoorbeeld, want dat zorgt ook weer voor een bepaalde energie-efficiëntiewinst. Daar zitten we ook gewoon continu naar te kijken hoe we daar in duurzaamheid, maar ook in kosten, gewoon voordelen kunnen halen.
En dit kan wel weer ook in de doorvertaling naar overheid en zorg ook aantonen dat je dus op een andere manier met je energie ook op dat vlak overgaat.
Ja.
Want iedereen vergeet altijd hoeveel energie dat allemaal kost.
Ja. Ja. Maar die discussie vind ik zelf ook wel altijd een beetje eenzijdig gevoerd.
Ja.
Want datacenters, dat is niet het meest sexy onderwerp. Maar wij willen met z'n allen digitaal consumeren. Dus we hebben dan zelf als
iedereen is daar schuldig aan. Elke foto die je opslaat en op Facebook bewaart. Alles
dat,
is.
Maar eigenlijk moet je het vergelijk van de energieconsumptie maken met van joh, stel nou voor het was allemaal niet in dat datacenter gehuisvest. Maar allemaal bij individuele bedrijven binnen de eigen hekken. Met suboptimale energie-efficiënte voorzieningen. Ja, dan schrik je wezenloos wat de besparing is om het juist wel in een datacenter onder te brengen. Maar die discussie die hoor je niet.
Ja, als je naar de ontwikkelingen voor de komende periode kijkt, waar denk je dat het op het gebied van hybrid cloud, welke stappen worden er gemaakt voor zorg en overheid?
Ik denk dat zorg en overheid beide onder druk van dat ze IT-talent niet meer kunnen aantrekken en hun vergrijzing, maar vaak zit ook binnen hun IT-afdelingen vergrijzing. Dat zij naar cloudmodellen gaan stappen. Nu nog vaak eigen IT hebben. Dus dat is een ontwikkeling die ik zie. En dan denk ik wat sneller voor een private cloud-achtig model zullen kiezen dan de public cloud. En dat heeft ook te maken met het feit dat er veel legacy software is, wat gewoon niet zo lekker draait in een publieke cloud.
Nee, en die je nog wel gewoon heel hard nodig hebt.
Ja,
kun je wel een beetje grappig over doen dat het legacy is en dat je het eigenlijk zou moeten willen vervangen, maar soms kan het gewoon niet.
Precies. En natuurlijk heb je veel ontwikkelingen die cloud native zijn. Dat soort applicaties, ja, die draaien natuurlijk gewoon perfect in een publieke cloud. En die meer microservices zijn gebaseerd. Of gebruik maken van allerlei PaaS services die zo'n public cloud vendor aanbiedt. Dus vandaar dat wij zelf ook heel sterk geloven in een mix.
Een mix van die verschillende cloud vormen.
Ja.
Maar zoals het onderzoek waar wij het in het begin over hadden, hè, dan zegt het. Wat was het ook alweer? Verwachting gaat is dat het een verdubbeling aan het plaatsvinden is in de komende 3 jaar.
Ja.
Daar geloof je ook wel in.
Ja, 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 en ook ten aanzien van AI. Want dat is toch de volgende zeg maar groeispurt die we in de technologie sector gaan maken. Ja, dat vraagt natuurlijk om heel veel rekenkracht en opslag. En hoe ga je die zo efficiënt mogelijk...
En heel veel flexibiliteit natuurlijk ook. Ja. Dat is niet wat je permanent hoeft te hebben aan te staan.
Klopt.
Maar wat je echt op aanvraag moet gaan gebruiken.
Ja.
En die stappen zijn jullie als Uniserve aan het nemen om dat op die manier te kunnen gaan aanbieden. Dat betekent ook dat je businessmodellen gaan veranderen.
Ja. Ja, nou goed, waar kennen we dat fenomeen al, hè? Van dynamische schalen? Want dat kennen we natuurlijk van een applicatie. Geldt het eigenlijk ook. Je zegt, sommige applicaties heb je niet de hele dag nodig. Die heb je misschien overdag full swing nodig. En in de nacht eigenlijk maar op 20%. Dat soort modellen kennen we natuurlijk al. En die zijn ook in de publieke cloud beschikbaar. En ja, die kun je natuurlijk ook prima inzetten om AI-modellen mee te draaien op een kostefficiënte manier.
En dan is de zorg uiteindelijk weer geholpen. En de overheid kan weer zijn burgers beter bedienen.
Ja.
Met betere oplossingen.
Ja.
Ik vond het ontzettend leuk dat jij hier was vandaag, Hans Hendricks van de Uniserve.
Ja, graag gedaan.
Ik wens je veel succes en we gaan elkaar vast nog een keertje spreken. Daar ben ik van overtuigd.
Zeker.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit is People Work Technology op New Business Radio.
Ja, dit was People Work Technology over zorg en overheid. Wij zijn 14 juni weer terug met een nieuwe uitzending hier op New Business Radio. Dankjewel.
New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
Live met Richard Bordes.